Gemanifest. Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van Gemanifest. De podcast waarin we kansen manifesteren voor kinderen. En deze keer doen we het samen met kinderen. Want wie kan er beter verhalen vertellen of wat er nodig is dan de kinderen zelf? De stem van de kinderen dus. Vandaag heb ik twee fijne en bijzondere gasten die ik al wat langer ken. Leerling Nuseba, welkom Nuseba. En leerling Zegra, welkom Zegra. Nuseba komt uit groep 7 en Zegra uit groep 8. Die gaat ook na dit jaar onze school verlaten om naar de middelbare school te gaan. Beide zijn al een paar jaar lid van de leerlingenraad van Basisschool Noeg. En ze denken al langer mee met mij en spreken zich uit namens alle leerlingen om eigenlijk de school te verbeteren en te veranderen naar wat nodig is. Creatieve ideeën, dingen die noodzakelijk zijn. En ik werk al een aantal jaren heel fijn met jullie samen, dames. Welkom meiden, wat leuk dat jullie hier zijn.
Ja, dankjewel.
Nuseba, kun jij iets over jezelf vertellen? Over je gezin, waar kom je vandaan? Heb je broertjes, zusjes?
Mijn naam is Nuseba, ik ben 11 jaar oud. Ik ben in een gezin met 5 kinderen. Ik heb 1 broertje en ik heb 3 zusjes. En dat was het een beetje.
Jij bent de oudste van het gezin, hè?
Ja, ik ben de oudste.
Ja. Zegra.
Ja, mijn naam is Zegra, ik ben 12 jaar oud. Ik kom uit Turkije. Ik woon in een gezin van 5 man, waaronder ik, mijn moeder, mijn vader en mijn 2 kleine zusjes. En ja.
Een heel klein zusje heb je.
Ja, en baby van 5 maanden.
En jouw zusje, jouw kleinste zusje?
Dat is 3 maanden.
3 maanden.
Ja.
3 maanden en 5 maanden. En Zegra, met jou is er ook nog iets bijzonders, want jouw moeder, die werkt hier, hè?
Op, ja, klopt.
Als je vrouw.
Ja.
Heb je er ooit als je vrouw gehad?
Ja.
Hoe was dat?
Als ik eerlijk moet zijn, niet echt zo'n hele leuke ervaring.
Nee.
Nee.
En wat maakte dat het minder leuk was?
Ja, ik weet niet. Ik had de hele tijd het gevoel alsof ze alleen op mij let of zo. En dat was best wel een ongemakkelijk gevoel.
Ja, ze wilde natuurlijk niet dat jij een soort voorkeursbehandeling zou hebben of
ja,
zo.
Klopt. Ja, klopt. Ja.
Nee, dat moeten we voorkomen, hè, natuurlijk. Ja. Maar goed. Hey, meiden, ik vraag altijd in het begin. Wie maakt voor jou in je leven het verschil en dan op een positieve manier? Hè?
Yeah.
Dus vind ik eigenlijk altijd belangrijk van wie in jouw leven is je voorbeeld of kom je verder, groeien, ontwikkel je? Zeg maar.
Ja, wie mij heel erg heeft geholpen. Het zijn meerdere mensen, mijn omgeving vooral, waaronder mijn ouders, mijn familie. Mijn juffen, meesters, met die kon ik echt heel goed praten. Ze hielpen mij altijd wanneer ik het nodig had. Ik had dus bijvoorbeeld ook een juf. Ik kon met haar lachen, ik kon met haar praten. Ik kon alles met haar doen.
En wie was dat?
Ja, juf Yasser natuurlijk. Ja, ze heeft mij echt heel erg geholpen.
Ah. Ja. Je hebt wel de liefde gevoeld van die juf.
Ja, tuurlijk.
Juf Yasser.
Ja.
Juf Yasemin, die is nog steeds hier op Noer, hè?
Ja, juf Rumesa ook.
Ja, juf Rumesa, wat lief. Ja.
Die twee hebben me echt heel erg geholpen.
Oké, fijn. Daar heb je je wel door ondersteund gevoeld.
Ja. Ja.
En Nuseba?
Ik heb ook heel veel verschillende mensen op school. Vind ik u wel heel erg bijzonder. Omdat
dank je wel.
Want we hebben heel vaak natuurlijk islamitische directrices gehad. En nu bent u er. En dat is eigenlijk best wel bijzonder voor mij ook. En ook voor meerdere kinderen, denk ik wel. Want u weet natuurlijk niet alles en u vindt het ook niet erg om fouten te maken. Om te zeggen dat je iets niet weet. En je vindt het leuk om nieuwe dingen te leren over de islam.
Ja, heel erg. Ja. Ben ik ook heel erg in geïnteresseerd. Ja.
En buitenschool is het ook heel erg mijn vriendinnen en zo. Want hun laten mij soms ook zien dat je gewoon rustig moet blijven. En gewoon dat je gewoon normaal moet doen.
Ja. En hoe kijken jullie naar de volgende stap? Jij moet nog een jaartje hier, hè? Maar hoe kijk jij naar de volgende stap, Zegra?
Ja, ik probeer het altijd positief te bekijken. Maar natuurlijk zijn er ook wat nadelen. Die probeer ik eigenlijk een beetje te skippen. Maar soms gaat dat niet echt. Want ik heb een hele fijne klas gehad waar ik echt bijna heel mijn leven mee in de klas zat. En ja, het is wel moeilijk om dan hun te verlaten en dan een nieuwe klas in te gaan. Waar ik en nog een paar andere kinderen de enige buitenlanders zijn. En Ja, het is gewoon een moeilijke stap in je leven, maar het moet gebeuren.
Ja, de grote wijde wereld in.
Ja.
Ik denk dat het voor iedereen spannend zal zijn, hè? Van de basisschool, een veilige omgeving, hè? En beschermde omgeving naar de middelbare school.
Ja, want zij is natuurlijk ook mijn vriendin. En dan voelt het ook heel raar, want heel mijn leven ben ik al natuurlijk vriendinnen met haar geweest sinds groep 1. Ja. En dan is ze ineens niet meer op school, dus dat is ook heel raar voor mij.
Maar gelukkig wonen jullie wel bij elkaar in de
buurt. Ja, dat gelukkig wel.
Dus je kan elkaar wel blijven opzoeken.
Ja, dat gelukkig.
En dan kan jij al de verhalen horen van Zegra over en tips en adviezen misschien wel, toch? Voor de middelbare school.
Mm-hmm.
Dus dat zou wel een leuke rol zijn, Zegra.
Ja.
Hey, maar meiden, ik vind het heel leuk om met jullie in gesprek te zijn. Wij hebben natuurlijk al jaren gesprekken met elkaar over wat zou er beter kunnen op school. En sommige dingen realiseren we wel al. Sommige dingen kosten even nog wat tijd. Maar jullie zitten dus in de leerlingenraad.
Ja.
En jullie hebben ook wel nagedacht van, ja, wat is er nou nodig op een school? We hebben het hier over kansengelijkheid, hè? We hebben het daar ook wel eens over gehad, want begin dit jaar hebben we best wel emotionele gesprekken ook gevoerd over dingen die jullie zelf hebben meegemaakt. Daar gaan we het dadelijk ook nog wel even over hebben. Maar wat betekent gelijke kansen voor jullie? Wat zijn voor jullie gelijke kansen, eerlijke kansen voor kinderen?
Ja, voor mij is het vooral dat kinderen die het wat moeilijker hebben in hun leven, kijk, ik heb alhamdulillah heel goed thuis en ik ben daar ook heel erg dankbaar voor. En ik heb, ja, technisch gezien wel ietsjes meer kansen dan de andere kinderen die het ietsjes moeilijker thuis hebben. En dat vind ik eigenlijk heel erg oneerlijk. En dat, als het aan mij lag, had ik dat echt wel veranderd. Want ja, iedereen moet eigenlijk gelijke kansen hebben. En als de ene bijvoorbeeld heel graag dokter wil worden, maar de ouders kunnen de universiteit bijvoorbeeld niet betalen, dan is het echt zonde voor dat kind. Want een kind is zo slim en misschien kan die kind in de toekomst wel een verandering maken. En dat zou echt heel erg zonde zijn als dat niet kan.
Zeker. En wat betekent het voor jou, Nuseba?
Voor mij betekent het dat iedereen gelijk staat. Dat maakt niet uit of je een hoofddoek aan hebt, of je een andere huidskleur hebt, of je een bril draagt, of je een andere kledingstijl mooi hebt, mooi vindt, of als je iets anders bent dan de rest, als je meer bijzonder bent dan de rest. Gewoon dat je jezelf thuis voelt en dat iedereen gewoon normaal tegen elkaar doet. En ook, weet je wat ze zei, dat iedereen inderdaad ook gelijk kans heeft. Want omdat je misschien niet genoeg geld hebt voor iets, dat betekent niet dat je niet slim bent. Natuurlijk niet.
En ook dat je geen potentie hebt of zo.
Ja, want er zijn heel veel slimme kinderen en het is inderdaad heel erg zonde. Dus het zou ook wel fijn zijn als er daar een keertje ooit iets aan zou gedaan worden door de overheid of zo.
Mm-hmm.
Dat je gewoon misschien een paar wat geld krijgt voor later voor je studie of zo.
Een soort beurs of zo, ja, zoals ze dat in Amerika doen. Ja.
Ja, dat je dat gewoon krijgt voor je studie en zo. Dan komen er toch misschien nog wel meer dokters en verzorgers en bejaardentehuismedewerkers.
Ja. Dus armoede is wel een probleem. Hebben jullie een beeld, bijvoorbeeld bij jullie in de klas, welke kinderen bijvoorbeeld het moeilijker hebben thuis? Hebben jullie daar een beeld van? Of weet je dat niet zo? In de klas is gewoon iedereen in de klas en dan is iedereen is wie die is.
Soms helpen wij wel kinderen, maar niet echt dat ik over ze wil praten in een podcast of zo.
Nee, dat doen we ook niet, hè? Want we zijn wel integer, noemen we dat dan, met een duur woord.
Soms zijn er ook wel kinderen, dan hebben ze bijvoorbeeld een ruzie en zeggen, ja, jij eet op de grond. Ja. En dat vind ik dat ook eigenlijk wel zielig van, ja, jouw kleren komen van de vuilnisbelt en zo. Dat zeggen ze dan wel.
Kinderen zijn soms hard tegen elkaar.
Ja, heel erg. En dat vind ik dan wel altijd wel zielig.
Dan hebben ze niet door tegen wie ze het hebben. Want misschien heeft die kind het eigenlijk heel erg moeilijk thuis.
Ja.
En dan begint hij misschien te huilen van, waarom zeg je dat nou tegen
of
mij?
Of juist heel boos, dat ze een woedeaanval, dat is natuurlijk ook, kan natuurlijk ook
gebeuren. Ja, zeker. Het gedrag komt vaak ergens vandaan.
Als het bijvoorbeeld met armoede thuis leven, dan kunnen ze niet echt over hun gevoelens thuis praten. Daardoor is het ook wel misschien moeilijker om over hun boosheid en over hun emoties te eerst. En dat kan wel zorgen voor woedeaanvallen, waardoor er wel grote problemen op school ontstaan. En dat is niet fijn om te hebben.
En wat is dan helpend hier op school? Wat voor dingen hebben wij hier op school om kinderen zich veilig te laten voelen wel op school?
Nou, ik vind het wel fijn dat sinds dat u er bent, dat we dan nog wel een oepsformulier hebben. Vorige keer kregen we gelijk een waarschuwingsbrief. Ja. En dat was niet echt heel erg fijn. Nu kunnen de kinderen meer praten. En zeg maar een soort van reflecteren op wat ze fout hebben gedaan. Bij de waarschuwingsbrief dacht ze van, oh, ik heb een waarschuwingsbrief, nog 4. Dan ben ik geschorst. Maar dat is eigenlijk niet echt een goede reflectie. Bijvoorbeeld, nu hebben we een oepsformulier.
En ook niet helpend.
Ja, ook geen goede gedachten.
Ja, nu hebben we een oepsformulier. En dan schrijven ze op en dan denken ze van, oh, dit heb ik echt gedaan. Dat is eigenlijk niet echt heel goed van mij. En zo kunnen ze toch wel reflecteren op wat ze hebben gedaan.
Ja. En die is ook in ontwikkeling, hè? We hebben daar ideeën over samen.
Ja, ik vind het ook heel goed. Want de juffen, die behandelen natuurlijk alle kinderen hetzelfde. En dat is ook heel erg fijn. Want stel je voor, als we een surprise doen of zo, en dan kan je net die 5 euro niet betalen, dan is dat niet erg. Dan kan je gewoon na school naar de juf toe komen. En dat is dan ook heel erg fijn aan de school. Ja. Als je bijvoorbeeld net iets niet kan doen, een schoolreisje of zo, dan is dat ook allemaal niet erg. Dan kan je gewoon naar u toe gaan of andere juffen, naar juf Merel of zo. En dan kan je met hun in gesprek gaan en dan wordt dat wel gefixt.
Ja, we regelen het wel altijd. Er zijn altijd wel wegen waarbij we kunnen regelen dat kinderen niet buitengesloten worden. Ja, omdat precies. Ze bijvoorbeeld minder geld hebben thuis.
Klopt. Ja, dat ze dan niet mee kunnen naar iets of zo.
Hey, we hebben het over kansengelijkheid. We hebben het nu eventjes over armoede gehad. Maar ik kan me dus nog wel heel goed herinneren. Dat heeft me best wel geraakt. Een gesprek die we aan het begin van dit schooljaar samen hebben gevoerd. En Segra, jij was een van de kinderen die in aanraking is geweest met vooroordelen.
Klopt, ja.
Durf je dat te vertellen hier in de podcast of liever niet?
Ja, ik kan het best vertellen hoor.
Ja, want eigenlijk is het voor de luisteraars belangrijk om dit te weten en te horen. Want dat is, wat doet het met een kind? Jij bent gewoon een kind, je bent een mens. Maar je bent wel ergens op veroordeeld, zeg maar.
Yeah.
Kan je een beetje vertellen wat dat precies geweest is?
Ja, ik was een keer met mijn kennis aan het zwemmen. En wij twee hadden allebei een burkini aan. Een badpak met een hoofddoek. En ja, toen kwamen we kregen compliment van 2 meisjes. Die zeiden, jullie zien er echt heel mooi uit. Maar toen waren er ook een paar meisjes die ons allemaal begonnen uit te schelden, soort van. Mm-hmm. Met, ga weg met jullie hoofddoekjes. Jullie kunnen niks, dit en dat. Dat was eigenlijk niet echt heel erg fijn. Want als hun bijvoorbeeld, hoe zou ik het zeggen, als hun bijvoorbeeld een non waren en dat ze een christelijke kruis om hadden of zo'n een kap van
zo'n kapje, ja.
Ja, als ze dat om hadden, dan zou ik daar ook niet echt over oordelen. Want eigenlijk moet mijn juffrouw zegt altijd, eerst moet je nadenken, want zou ik het fijn vinden als iemand dat tegen mij zei? Mm-hmm. En dan pas moet je het tegen anderen zeggen. Jammer genoeg, we staan er ook mensen, kinderen die zulke dingen niet van hun ouders leren. En ja, dat is wel echt heel erg zonde.
En die roepen maar wat.
Ja, die roepen maar wat. Ja. En hopen dat ze stoer zijn of andere dingen. En dat is echt heel erg jammer.
Ja, die vormen eigenlijk al een soort beeld van je, terwijl ze je niet eens kennen.
Ja, dat moet je echt niet doen. Dat moet je gewoon niet doen.
Eigenlijk zouden we gewoon wat nieuwsgieriger naar elkaar mogen zijn, hè?
Ja.
Wie ben jij en wat interesseert je? Wat houdt je
en
bezig?
En ook gewoon dat niet erg is. Want misschien denken sommigen, want er zijn natuurlijk ook mensen die daar misschien boos op gaan reageren. Van, dat hoef jij niet te weten en zo.
Ja.
Ja, en dat is denk ik,
waarom heb jij een hoofddoek om? Mag ik dat weten? Of is het iets persoonlijks?
Ja.
Er diep in gaan. Maar als de persoon aangeeft van, stop, ik vind het niet meer leuk, dan moet je het wel gewoon stoppen. Want
moet je accepteren. Ja.
Mensen hebben grenzen en dat moet je accepteren en respecteren.
Zeker.
Ja. Ik heb ook Nederlandse neefjes en die vragen soms ook wel aan mij van, waarom heb je eigenlijk een hoofddoek op? Waarom mag mijn vriend eigenlijk niet je haar zien? En dan zeg ik soms wel van, ja, dat komt omdat ik moet dat niet, maar ik vind dat heel erg fijn en dan voel ik mezelf veiliger. Dan zei ze, oké.
En dat accepteren ze dan wel?
Ja, dat accepteren ze
want
gewoon.
Bij jou is het natuurlijk wel ook een beetje bijzonder, hè, Nuseba? Ja. Want hoe komt het dat jij Nederlandse?
Ja, want mijn moeder die is Nederlands en mijn vader is Marokkaans. En dat maakt mij half Nederlands. En ik heb een niet-moslim oma en een niet-moslim tante en niet-moslim neefjes en een nichtje. Uh-huh. En soms bij het begin moesten ze wel een beetje aan wennen dat ik hoofddoek droeg. En soms vonden ze het ook een beetje raar, natuurlijk. Want ik was natuurlijk nog zo jong, vonden ze. Alleen nu zijn ze uiteindelijk nog wel aangewend.
Ja, en ze hebben het ook toch geaccepteerd?
Ze hebben het geaccepteerd.
Ja. Want jouw moeder is wel bekeerd, hè?
Ja, mijn moeder is bekeerd, ja.
Ja, mooi. Wat haal je uit je geloof?
Ik haal eruit respect. Natuurlijk weten waar je voor staat. Want als je een moslim en een hoofddoek draagt, betekent niet gelijk dat je een goed persoon bent, natuurlijk. Dat zegt niks. Een hoofddoek zegt echt helemaal niks over. Je kan geen hoofddoek dragen en het liefste meisje ooit zijn. En je kan een hoofddoek dragen en een heel erg gemeen zijn. Dat zegt eigenlijk helemaal niks over jou.
Maar want wat is belangrijk in de moslim?
Dat je jezelf natuurlijk, dat je weet wat je zegt. Gewoon dat je niet. Hoe beschrijf ik dit? Dat je niet brutaal doet. Dat je weet wie je ouderen zijn. En dat je al helemaal
respect,
niet...
Respect, bijvoorbeeld.
Ja, dat je heel erg respect moet hebben voor ouderen. Maar niet alleen voor ouderen, ook voor jongeren natuurlijk. Je hoeft niet te gaan schelden op het schoolplein met andere kinderen en te gaan vechten. Je kan ook gewoon jezelf verdedigen. Mocht je aangevallen worden, stap uit de situatie of verdedig jezelf. Je moet weten wanneer je uit de situatie moet stappen. Want er zijn heel veel situaties die heel erg verkeerd kunnen aflopen.
Klopt.
Ja.
Een heel belangrijke waarde binnen het moslimgeloof is ook, of binnen de islam, is de akhlaak.
Ja.
Kun je dat een beetje toelichten, wat dat is?
Ja, het is gedeeltelijk je gedrag.
Ja.
In de Koran is ook gezegd dat we schaamte moeten hebben. Dus we moeten niet gelijk, bijvoorbeeld met een korte broekje, korte mouwen, maar je draagt wel hoofddoek, daar klopt iets niet. Bijvoorbeeld, je zit nog in groep 3, dan heb ik daar niks over te zeggen. Maar je bent net zo oud als ons en je doet het nog zo dragen. Ja, sorry, maar dan gaat er iets fout. Je achlaak is ook over je schaamte, je gedrag.
Het goede gedrag.
Hè? Het goede gedrag, achlaak is eigenlijk de islam. Het is gewoon... Ja, ik weet niet, de sleutel.
Ja.
Maar als je geen goed achlaak hebt, dan houdt het eigenlijk al gedeeltelijk voor je op.
Ja.
Ja, en dat, ja.
Ja, ja. Voor heel veel kinderen is het ook een hele grote stap natuurlijk om goed achlaak te hebben.
Ja.
En daar kan je natuurlijk ook aan werken. Want je kan niet in één keer, als je bijvoorbeeld, stel je voor, je bent aangeleerd, je hebt wat moeilijker in huis. Je ouders zijn gescheiden misschien, je ouders zitten in een scheiding. Dan kan het zijn dat je misschien ook een ander achlaak vertoont, gedrag.
Mm-hmm.
Dat je ander soort gedrag vertoont. En dat is natuurlijk, daar kan jij natuurlijk misschien iets doen. Alleen dan moet je wel een beetje reflecteren op jezelf. Van oké, ik doe dit fout, maar waarom doe ik dit precies? En dan kan je misschien iemand vinden om er mee over te praten.
Zeker.
Of je kan ook altijd misschien het kindertelefoon bellen of zo. Dat kan ook altijd.
Ja dat kan. Ja, wat ik wel heel mooi vind is, de achlaak is eigenlijk dat je je goed gedraagt. Naar islamitische waarden en normen. Maar jullie zeggen ook wel heel mooi, je mag ook van je fouten leren. Hè? Want ik probeer daar ook een voorbeeld in te zijn. Ik weet niet alles. Ik doe niet alles perfect. Dat weet ik van mezelf. En als ik dat als voorbeeld uitdraag. Maar je moet wel kunnen reflecteren, vind ik.
Van, ja, precies.
Wat ging er inderdaad mis? Hoe komt het dat ik me zo heb gedragen? Hoe komt het dat ik dit heb gezegd? Kijk, je kunt een ander niet veranderen, maar je kunt wel jezelf veranderen en een keuze maken.
Als je technisch gezien leef je om fouten te maken en om van die fouten te leren. En er bestaan geen perfecte mensen.
Nee.
En er bestonden geen perfecte mensen, behalve onze profeet. Maar je moet gewoon jezelf zijn. En je moet gewoon die onderbuikgevoels moet je soms volgen van... Ja, je moet gewoon luisteren naar je hart. En als je hart je bijvoorbeeld je één weg wijst en dat was de verkeerde weg, dan weet je voor de volgende keer, dat moet ik niet meer doen.
Nee.
Want misschien, Allah weet wat jij goed of goed doet of niet. En misschien wilde Allah dat wij de verkeerde kant op gingen, zodat we de volgende keer weten hoe we het wel moeten doen.
Zeker.
Ja,
dat is ook een mooi gedachtegoed, hè?
Ja. Want je moet het zo bezien, om rekenen te leren, dan maak je soms ook wel eens een fout.
Fout.
Ja, als je in de kleuterklas zit, dan maak je dagelijks fouten. Hm. Misschien heb je wel spellingswoorden.
Hey, ik ben 51, ik maak ook nog dagelijks fouten.
Ja, ik ook. Ja, precies. En ook zeg maar om iets te leren. Kijk, je moet het zo bekijken. Bij rekenen, om iets te begrijpen, moet je fouten maken. Want als je nou, stel je voor, je weet niet, 1 appel plus 1 appel is samen 11 appels. Dat weet je natuurlijk niet. Dan mag je dat ook natuurlijk denken. Totdat de juf gaat uitleggen, oké, zo en zo moet het. Dan heb je fout gemaakt en ervan geleerd.
Ja.
En of bijvoorbeeld als je een keertje verkeerd omgaat met de situatie en je hebt het uitgepraat, dan weet je ook, oké, ik heb een fout gemaakt en ik heb ervan geleerd en ik weet hoe ik het de volgende keer mee om moet gaan.
En je hoopt dat de ander datzelfde doet, ja. Die reflectie.
Ja,
dat... En ik hoorde jou net iets moois zeggen van, hè, van dat je bij jezelf nadenkt, hoe zou ik dat zelf vinden? Hè? Dus eigenlijk wat jij jezelf wenst, moet je ook een ander wensen.
Klopt.
Dat is eigenlijk, hè? Dus practice what you preach.
Ja, als je alleen jezelf altijd het goede gunt, dan stopt het bij de anderen ook. En dan gunt die persoon jou ook niet altijd het goede. Bijvoorbeeld, ik doe een chocoladereep door de helft, maar er is 1 kleinere stukje en 1 grotere stukje. Dan probeer ik altijd die kleine chocoladereep achter me te verstoppen. En dan de grote aan mijn zusje of mijn nichtje te geven. En dan, zonder dat ze het doorhebben, hebben hun dan een grotere stuk. Want ik weet altijd...
jij het goede doet.
Ja, dat ik het goede doe. Als ik later, inshallah, in het paradijs kom, dan krijg ik een veel grotere stuk chocoladereep.
Dan word je beloond.
Dan dat ik kan dromen, dus ja.
Dan drijf jij in de chocolade.
Ja, dus ja. Ja.
Dan is die ene keer dat je gewoon een kleiner stuk moet geven aan je zusje, dat is zo belangrijk, dat je een groter stuk krijgt.
Ja, mooi. Mooi, meiden. Ja, zo zijn we op school ook wel bezig, hè? Van hoe kunnen wij de kinderen nou de achlaak leren? Hoe kunnen we de kinderen nu beter gedrag laten zijn? Hè? Daar zijn jullie ook druk mee geweest met een heel mooi groepsbeloningssysteem. De parels, hè? Onze 7 parels van de uitmuntendheid, de kernwaarden van de school, om ons daarop te richten. Wat als we het dan over de school hebben? Jullie hebben hier nu, volgens mij zitten jullie al 8 jaar op deze school.
Ja.
Of 7 jij dan?
Nee, 8 jaar.
Ook 8 jaar. 8 jaar op deze school. Wat maakt een school volgens jullie goed? Wanneer dragen wij als school bij aan kansengelijkheid voor kinderen? Wat is belangrijk daarin?
Voor mij is deze school echt een hele leuke ervaring. En ik zal deze school ook gewoon nooit vergeten. Het liefst wil ik hier nog laten werken. Het liefst wil ik hier mijn kinderen opzetten als ik ze krijg. Wie weet. Maar er is altijd plek voor verandering en voor verbetering.
Ja.
Het liefst zou ik wel willen dat de kinderen zeg maar meer hun best doen. Want ik heb bijvoorbeeld, ik ben echt heel blij met onze godsdienstlessen. Maar helaas zijn er ook kinderen in mijn klas die dat helemaal niet willen. Bijvoorbeeld, er is een kind die heeft iets verkeerds gezegd wat eigenlijk niet oké is. Dan geeft onze godsdienstleerkracht dan een hele... Kinderen noemen het een preek, maar ik noem het een les. Ja. Dan geeft onze leerkracht dan een preek. En dan zeggen die kinderen dan ook allemaal van... Ja, hallo, waarom heb je dat gezegd? Juffrouw, laat gewoon, het is maar een klein woordje. Maar bijvoorbeeld ook, wij waren op kamp. Toen, toen gingen we naar onze kamer... En gaf onze godsdienstjuf een les over de islam. En probeerde ze vragen te beantwoorden die wij nog hadden. En dat vond ik ook echt heel erg fijn. En dat is ook gewoon zeg maar een les om nooit meer te vergeten.
Je krijgt eigenlijk van de godsdienstleerkracht levenslessen. Dus dat vind je belangrijk ook op school.
Ja, en dankzij mijn godsdienstleerkracht ben ik hier gekomen. En daar ben ik ook echt heel erg dankbaar voor.
Leuk. Dus levenslessen vind je belangrijk op school? Ja. Wat is nog meer belangrijk, Nuseba? Wat maakt een school een goede school?
Ik vind wel dat je natuurlijk kansgelijkheid, natuurlijk hebben we het al een beetje over gehad. Maar ook, ook wat hij zegt over de godsdienstlessen, ook dat je elkaar kan begrijpen. Je hebt natuurlijk ook verschillende groepen. Want je hebt natuurlijk Hanafi en Maliki. En soms dan is dat, heeft de ene iets anders soort regels dan de ander. En dan is het ook gewoon fijn om om dan uit te leggen, ja, kijk, bij ons is het zo, maar kijk, bij jullie is het zo. Het maakt niet uit dat je anders bent, want we zijn allemaal moslims, alhamdulillah. En nee. dat maakt een school heel goed. En ook gewoon als er conflicten zijn, dat als je bijvoorbeeld niet gelijk een waarschuwingsbrief op het formulier geven, gewoon even, als je boos bent, dan dat een juf dat dan ook begrijpt. En dat ze jou niet aan de kant zetten, dat ze jou even aan de kant laten zetten. Even laten afkoelen en dat ze daarna met je gaan praten en niet gelijk met je in discussie gaan.
Ja, dat vind jij heel belangrijk. Dat is voor jou een hele belangrijke waarde, hè, nu zeg maar. Ik denk voor ieder kind wel, hoor. Van, hè, vaak ben je niet voor niks boos. Daar zit vaak iets achter.
En, en dan, als
ik denk
je dan
dat het heel belangrijk
juf...
is voor kinderen om gehoord te zijn.
Ja, en als er dan ook nog een juf bovenop je zit die vragen wil stellen en je bent boos, dan kan er wel sprake worden komen van brutaliteit.
Ik hoor daar een klein puntje van verbetering voor het team.
Ja.
Tip aan het team?
Mm-hmm.
Nou, wat is dan de tip? Hoe luidt die?
Luisteren naar de kinderen.
Ja. En ze hun mening laten geven.
Ja.
Ja.
En dan wil het niet altijd zeggen dat de juf het ermee eens is. Hè?
Ja,
dat hoeft
natuurlijk
ook niet. Hè?
Nee, dat hoeft ook niet.
Nee.
Maar wel dat je naar luistert.
Ja, dat je het
maar ook
hebt
andersom
van,
natuurlijk.
En ook andersom.
Ja.
Ja, ook andersom. Dat is wel mooi dat je dat zegt.
Ja.
En wij hebben het ook wel eventjes over gehad van... een ander kun je niet veranderen, maar jij kunt zelf wel keuzes maken. Van hoe ga je met dingen om?
Je kan een ander niet veranderen, maar je kan jezelf natuurlijk wel veranderen.
Nou, veranderen of een keuze maken van hoe ga ik hiermee om?
Precies.
Hoe ga ik het een plekje geven of welke keuze
als je
maken?
Een huzie hebt bijvoorbeeld, dat je niet gelijk gaat boos worden of zo. Het kan zijn dat je boos wordt, dat is natuurlijk ook niks mis mee. Het is gewoon menselijk om boos te worden en af en toe je stem een beetje te verheffen. Dat is natuurlijk ook niet erg. Alleen dan moet je wel gewoon rustig aandoen en weten hoe je met deze situatie omgaat. Stap uit de situatie en kom later terug om een gesprek te voeren of helemaal niet. Dat is ook niet erg.
Nee, klopt.
Dan word je maar met je genoemd, dat is dat ook niet erg.
Ja. Hey, en wat maakt een meester of juf echt goed volgens jullie? Wanneer heb je een goede meester of juf?
Wanneer je met die meester of juf kan praten. Ja, ik weet dat ik het wel wat vaker heb gezegd, maar de oplossing van een perfecte school vind ik wel dat we onze mening kunnen laten zien. Dat we onze stem kunnen laten horen. Dat we kunnen praten over wat we op dat moment voelen. Want als je bijvoorbeeld praat over wat je voelt, dan kan je socialer worden. En dat is echt heel handig voor in het echte wereld, echte leven. Kijk, nu zitten wij in een kleine gebouw en dit is voor ons...
De wereld.
Groot. Dit is voor ons al groot. Laat staan dan wat er op de middelbare school gaat gebeuren. Wij zijn hier samen, zijn wij één religie. En waardoor wij elkaar begrijpen om hoe we zijn. Maar
Straks niet meer.
Ja, nee. Later dan zijn we eigenlijk... Nu zijn we groot, later zijn we klein. En daar moeten we echt wel mee leren omgaan door te praten.
Precies. Ja, weerbaarder worden ook, hè, voor jezelf.
Van ook dat je gewoon... Nee, je hoeft niet per se, als je bijvoorbeeld een leuk meisje ziet, dan hoeft dat meisje ook niet per se moslim te zijn.
Klopt.
Want natuurlijk, wij zitten nu op een islamitische basisschool. En we hebben ook heel veel niet-islamitische juffen. En dat is natuurlijk ook niet erg, want hun leren ook dagelijks van ons natuurlijk. En wij ook van hun natuurlijk. Want natuurlijk, als we naar de middelbare school gaan, dan zien we een heel ander persoon dan dat je dacht van, huh? Is dit hoe de wereld is? Maar dan leer je dat juist. Eigenlijk vind ik dat juist goed. Want het is ook natuurlijk dat je van een islamitische basisschool naar islamitische basisschool, de middelbare school, dan is dat zeg maar. Dan wen je niet aan andere mensen. En ik vind het juist fijn. Dan leer je ook natuurlijk meer van je weerbaarheid. Dat je gewoon. Dan leer je ook meer de wereld kennen. Want dit is natuurlijk hoe de wereld is. De wereld is niet helemaal islamitisch hoe wij het willen.
We hebben alle mensen in allerlei soorten, maten, religies, levensbeschouwingen.
Ja, precies.
Ja. Ja. De hele wereld vol met andere mensen. Ja.
Daarom juist. En dat is ook goed om te realiseren. En dat je ook gewoon niet denkt, wow, is dit de wereld?
Ja, dat je niet eens schrikt ervan. Maar ik hoor jullie ook wel een beetje zeggen van, de meesters en juffen moeten we mee kunnen praten. Ja. Is ook dat ze jullie dus zien en horen en in jullie geloven.
En begrijpen natuurlijk.
En dat fouten maken mag.
Motiveren.
Motiveren, inspireren. Mm-hmm. Alles bij elkaar. Ja. Ja, ik ben ook heel benieuwd, Sarah, wil je later ook wel even terug vertellen hoe het gaat op de middelbare school? Wat je ervaart
dat
dan?
Dat wil ik wel heel graag.
Want nu heb je een heel jaar dezelfde juffen of meester. Maar straks heb je elk uur een andere meester of juf. Dat zal ook wel anders zijn.
Ja, dat zou wel een beetje...
En die band die jij nu bijvoorbeeld met juffrouw Jasemien hebt...
krijg ik niet met de anderen.
Nee, maar misschien wel met je coach of mentor.
Ja, ja. Nou, ik denk... Dat weet ik niet zeker, hoor. Dat weet ik niet zeker. Ik heb hem 1 keer gezien. Hij is jong. Dat vind ik wel heel erg fijn. Met hem kan ik dan wel beter praten. Maar het nadeel is wel dat hij een man is.
Dus, ja. Ja.
Ja, ik ben gewend om altijd met juffen daarover te praten. Ik heb wel 1 keer een meester gehad. Maar naast die meester had ik nog een juf. Ik heb altijd juffen gehad en... Meester!
Hey, en ik dan? Meester Ibra, die zit te wijzen van... Hallo, je vergeet mij.
Ja, maar naast jou hebben we ook nog juf Zeynep, hè?
Ja. Ja, soms is het makkelijker om van vrouw tot vrouw te praten. Dat is wel waar.
Ja.
Maar je hebt toch echt andere gesprekken van vrouw tot vrouw... dan van man tot vrouw. Dat hebben man tot man toch ook?
Gelukkig hebben wij ook mini-mentors... dat zijn 2 meisjes, dus naar hun kant gaan.
Nou,
en
scheelt.
Ik heb ook een bekende gezicht.
Oh, wie dat?
Mijn moeders vriendin geeft Duits les. Dus
oh, wat leuk.
Kan ook
super, tol.
Ja, je
ik ben niet zo goed in Duits, hoor.
Ja, maar bij de middelbare school krijg je volgens mij ook bij elk vak een andere juf of meester. Dus dan stel je voor, je hebt een klik met de ene en een klik met de ander. Dan is dat ook natuurlijk niet erg, want... Je zit ook niet heel het jaar mee opgeschreven.
Nee, dat zijn voordelen weer.
Ja.
Ja, elke nadeel heeft zijn voordeel en dit is dan weer een voordeel.
Ja, ja, precies.
Dat is wel waar. Als je een keertje pech hebt met dat de klik er minder is met een juf of een meester. Maar dat kan gebeuren, dames. Ja. Ja, dat heb ik ook met collega's. Dat heb ik ook met medewerkers. Met de een kan ik heel goed en met de ander iets minder goed. Ja.
We moeten ermee leren omgaan.
Dat is het. We moeten ermee leren omgaan.
Ja,
ja.
Precies.
En we moeten het ook los kunnen laten.
Ja.
Want het
ja.
ligt vaak niet aan de intentie of aan de persoonlijkheid. Maar het ligt gewoon aan... Ja, je zit gewoon niet allemaal op één lijn.
Ja.
Ja, dilemma van Gemma? Oh jee. Dames, we praten de tijd alweer helemaal vol. Hè? Ik krijg in mijn oor gefluisterd... We moeten het dilemma van Gemma voorleggen.
Oeh.
Zijn jullie er klaar voor? Het dilemma van Gemma. Het dilemma van Gemma. Je mag er maar 1 kiezen, hè?
Ja.
Stel je voor, je mag kiezen voor 1 van deze 2 dingen op school. 1. Iedereen krijgt les in dingen zoals dans, techniek, kunst, presenteren en talentlessen. Of 2. Iedereen krijgt extra hulp voor taal en rekenen, zodat niemand achterblijft. Welke kiezen jullie?
Ik denk toch wel kunstlessen en presenteren en zulke dingen.
Want wat leer je daarvan?
Je leert hoe de samenleving werkt. Je leert socialer te worden. Je leert groeien. En als je kijk, bijvoorbeeld je hebt plankenkoorts of je vindt het erg moeilijk om op de podium te staan met veel mensen die jou aanstaren.
Ja.
Maar jij wil graag zangeres worden. Dan. Dus dan dat helpt. Bijvoorbeeld toneellessen helpt daar echt bij. Bijvoorbeeld als je zangeres wil worden en je hebt plankenkoorts, dan moet je vooral in je rekenboek zitten staren.
Daar heb je dan niks aan.
Ja.
Burgerschap, burgerschapslessen, dat soort.
Je kan ook rekenen, taal, spelling. Je hebt bijles, je hebt van alles en nog wat. Maar
je kunt het ook verwerken in die andere lessen.
Ja, je kan ergens een les vinden waar je leert presenteren. Dat is echt heel erg moeilijk. En later, als je bijvoorbeeld toch die andere hebt gekozen en je pakt je kans niet, dan heb je daar echt heel, heel erg veel spijt van.
Dat denk ik ook, hè?
Ja.
Maar jij hebt het goed gedaan op het podium afgelopen keer.
Nou, we hadden helaas wel een technische storing.
Ja, dat wel. Ja. Maar dat kwam omdat meester Ibrahim schitterde van afwezigheid. Omdat hij per se op hartje moest.
Ja. Maar ja, we hebben het heel, heel gezellig gehad.
Ja, en daar gaat het
toffe
om.
Toffe dag. Ja.
Daar gaat het om, ja.
Ik zal dadelijk wel even, lieve luisteraars, uitleggen wat we hebben gedaan dan. Maar nu, Seba, welk dilemma kies jij voor?
Ja, ik kies iedereen krijgt extra hulp voor taal en rekenen, zodat niemand achterblijft. Want ja, bijles kan natuurlijk wel altijd ingeschakeld worden. Maar heel veel kinderen hebben natuurlijk ook druk misschien thuis. Gewoon omdat je met veel kinderen in huis hebt, dan heb je misschien geen tijd. Je hebt AHBC les, je hebt al dat soort dingen.
Ja, dat is druk, hè? Ja.
Dan heb je het misschien heel erg druk op thuis. En dat je gewoon geen tijd hebt om dan en nog je moeder te vragen voor hulp bij je huiswerk. Omdat je het dan niet snapt of zo. Dan is het veel handiger dat je dan extra hulp krijgt. Natuurlijk alleen voor de kinderen die het wel echt nodig hebben. En niet voor de kinderen die gewoon er extra goed in zijn. Want dan loop je ook voor. En dat wil je misschien ook niet hebben. Gewoon dat je wel een beetje mee blijft.
Onderwijs op maat is misschien nog het beste.
Want, ik vind dat dans, techniek, kunst en presenteren en talentlessen. Ik vind dat zijn natuurlijk ook heel erg belangrijke vakken. Maar ik vind dat je die ook kan doen buiten school natuurlijk.
Yeah. Want daar krijgt niet iedereen een kans voor, hè, Nusseba?
Ja, dat klopt. Alleen,
als we het hebben over kansengelijkheid.
Ja, alleen taal rekenen en zo... vind ik wel iets belangrijker dan leren dansen en zo, denk ik.
Het gaat niet
om combineren.
Misschien... Het gaat niet per se om dansen. Het gaat ook om leren presenteren en samenwerken.
En spreken is ook taal, hè?
Ja, ja,
precies.
Dat is ook taal.
Alleen, ik heb meestal van, als je nou eerst een beetje de basis leert van rekenen en taal, dat je dan misschien later nog de andere opties kan bekijken. Want ik vind dat de eerste stap wel echt taal en rekenen is. En dan daarna kan je kijken of je misschien de andere dingen kan doen.
Weet je wat mijn probleem is? Ik vind eigenlijk alles belangrijk.
Ja, bij mij ook, maar...
En ook sport vind ik ook belangrijk.
Ja,
ik ook. Ja. Maar je mag er maar eentje kiezen.
Ja, je mag maar eentje kiezen, hè? Dat is jammer.
En welke kiest u?
Welke kies ik? Nou, ik zou voor één kiezen, omdat ik daar taal en rekenen en burgerschap alles erin kan onderbrengen.
Ja.
Daarom zou ik één kiezen. Dus dat is een gecombineerde optie. Die staat er niet bij. Maar zo zou ik dan denken. Ik heb net ook een heel leuk gesprek gehad met die krabbelaar. Hè? Die meneer die van Krabbel de oprichter is. En die levert allemaal vakdocenten op gebied van kunst, van... En daar hadden we het ook over de droomschool en de ambitie.
Maar bijvoorbeeld, je kan ook leren van kunstlessen. Bijvoorbeeld, je moet een driehoek moet je op zoveel graden hebben. Dat hoort ook bij rekenen.
Ja, precies.
Dus dan leer je ook
uit rekenen. Dus je kan alles integreren. En dan zou het de school misschien wel iets leuker maken ook.
Ja, spelenderwijs leren.
Kunst en zo.
En dat wat je leuk vindt, ga je beter onthouden. Want dat is wetenschappelijk bewezen in je hersenen.
Dat klopt.
Ja. Hey, dames, wij zijn al bijna aan het einde gekomen.
Ja.
En jullie hebben wel een aantal jaren nu in de leerlingenraad gezeten. Ja. Wat vonden jullie daarvan? En waarom hebben we eigenlijk een leerlingenraad?
Ik vond het een hele fijne ervaring. En ik ben ook heel erg dankbaar dat ik in de leerlingenraad heb mogen zitten. In de leerlingenraad hebben we sowieso hele leuke, maar ook emotionele, maar ook... negatieve, positieve dingen besproken. Mm-hmm. Waardoor ik eigenlijk wel een terugblik had op hoe we leven. En er is altijd tijd voor verbeteren. Ruimte voor verbetering. En er kunnen altijd nieuwe methodes aan bod komen. En ja, eigenlijk vind ik dat we het wel... Voor mijn gevoel vind ik dat ik ben... Dat ik gehoord werd. Mm. En dat deed mij al heel erg veel. En daar ben ik ook echt heel erg dankbaar en blij om.
Oh, dat vind ik heel fijn om te horen, zeg maar. Ja. Ja. Dan hebben we de goede dingen gedaan de afgelopen jaren, toch?
Ja.
Ja. Nusseba?
Ik vond de ervaring tot nu toe natuurlijk, want ik heb nog een jaartje. Vond ik ook heel erg leuk. En wat zeggen zo zegt, alle emoties komen natuurlijk ook in voor.
Mm-hmm.
En ik vond het ook heel erg fijn. Wat het belangrijkste is, natuurlijk wat ook uw doel is. En dat zegt u ook bij elke vergadering. Jullie mening laten horen. En dat iedereen dat we ook naar jullie luisteren. Als je het gevoel hebt dat we niet naar jullie luisteren, dan moet je dat ook zeggen. Want dan kunnen wij er ook aan werken. En dat geldt niet alleen voor de leerlingenraad, maar ook gewoon voor iedereen.
Ja.
Want als jij stel voor je hebt het gevoel dat de juf niet naar je luistert, dan kan je altijd later naar de juf toe gaan. Van ik vond het niet fijn als u niet naar mij hebt laten uitpraten of zo. Dan kan de juf daar ook op reflecteren. op zichzelf.
Ja. En jullie geven mij, zeg ik altijd, de leerlingenraad is gratis dataverzameling voor mij. Want dan krijg je allerlei signalen vanuit de leerlingen gezien. En ja, ik vind het heel belangrijk, want voor wie doen wij het?
Ja.
Voor wie geven wij onderwijs?
Voor de
wie
kinderen.
Zijn dat?
De kinderen.
Ja, de kinderen. Precies. Dus, en daarin neem ik dat dan ook weer mee in teambesprekingen. En, want de leerkrachten zijn degene die aan knopjes kunnen draaien.
Ja.
Om het te verbeteren. Om de resultaten te verbeteren, maar ook je gevoel te verbeteren.
Ja.
Denk ik. Hey, ik zou nog even terugkomen op wat de talentendag was. In groep 8 hebben we altijd een talentendag. Dan komen wij met alle groep 8 leerlingen van de Simonscholen bij elkaar in een groot theater in Deventer.
Ja.
En daar werken ze dan ook een tijdje naartoe. En dan hebben we zingen, we hebben
toneelstuk,
we hebben
gedicht
inderdaad. We hebben een recitatie uit de Koran. Ja. En dan gaan jullie op een mega podium staan. En dan voor de andere Simonscholen eigenlijk je talent laten zien.
Ja, ja. Beetje spannend was het ook wel een beetje. Ja,
en ik had ook begrepen dat het eerst een wedstrijd was, maar nu is het gewoon een show. Ja. Dat is natuurlijk ook veel leuker, want als het nou een wedstrijd is, dan heb je zo hard je best gedaan en dan win je niet. Dat natuurlijk.
Nou ja, en dan krijg je een beetje concurrentie en dat geeft niet altijd een leuke sfeer.
Het was sowieso een beetje een chaos, omdat onze meester er niet bij was. Want,
je wordt gemist.
Ja, zeker. Er was een technische storing natuurlijk weer bij onze school. Zoals altijd.
Maar het publiek heeft daar eigenlijk, behalve dat ze even moesten wachten, maar wisten natuurlijk niet dat die technische storing erbij, of tenminste, dat er iets bij hoorde wat er niet getoond werd.
Ja, het was wel jammer, maar in het begin was het even saai, gewoon kijken naar die toneel, dit en dat. Toen waren wij uiteindelijk aan de beurt. Voelden we een beetje verloren. Maar daarna, na de pauze, was het zo'n leuke ervaring. Ze gingen weer allemaal zeggen van, even kijken of alle scholen er weer zijn. Ze zeiden zo, Noor. Heel onze klas begon te fluiten, te schreeuwen, te juichen. Ja. En na de volgende dag kwam een vriendin van mij weer op school. Haar stem was helemaal weg. Ik had nog nooit zo hard geschreeuwd, zei ze. Ja, het was echt geweldig.
Leuke ervaring, leuke ervaring. Ja, vond ik ook. Jij mag volgend jaar dus, Seba. Dan gaan we weer knallen.
Ja.
En ik geloof dat meester Ibrahim deze keer wel bij is.
Nou, heb jij eventjes geluk.
Ja.
Ja, maar jullie hebben het toch fantastisch gedaan, vind ik.
Ja.
En wat ik ook heel leuk vond, is Noor heeft zijn stem echt wel laten horen.
Ja. Zeker,
Op een positieve manier, hè?
Ja, op een positieve manier.
Hey dames, we gaan afronden. Het is ook 2:40 in de zin van, het is vakantie vandaag. Dus dit is echt het laatste moment voor de vakantie.
Ja.
Jullie zijn nog op de basisschool nu. Jij voor je allerlaatste moment nu.
Ja.
Maar dromen mag altijd.
Ja.
Wat wil jij later worden, Zegga?
Ik wil heel graag een juffrouw worden.
Je zei het al, ik wil hier komen werken.
Ja, maar ik ben wel een beetje aan het twijfelen tussen godsdienstjuf en normale juf.
Of beide.
En in mijn vrije tijd zou ik heel graag wel mijn tante die geeft fotoshoots. En ik krijg zo zo'n bijbaantje bij haar. Dat vind ik sowieso heel erg leuk.
Ja.
En zulke dingen. En zeg maar mode, daar ben ik echt helemaal gek op. Ik vind het echt helemaal leuk om ontwerpen te maken. En van alles er. Ja, dat vind
leuk.
Ik echt helemaal leuk.
De wereld staat nog open.
Ja.
Ja.
We gaan het zien.
Ja.
Ik hoor het wel over 11, 12 jaar.
Oh, ja.
Of misschien kom je dan wel solliciteren.
Ja.
Wie weet.
Ja.
En Noseba, weet jij het al?
Ja, ik weet het al. Want toen ik rond 5 jaar was, toen heb ik een keer een dokterskoffertje gekregen van mijn moeder. En sindsdien was ik helemaal gek op dokters. En nog steeds wil ik er eentje worden. En wil ik nog steeds dokter worden. Kinderarts wil ik graag worden.
Wauw. Wat een mooie ambitie.
Ja.
Geweldig.
Want toen was ik speelde er elke dag mee. En ik kon er niet meer zonder. Ik nam het stiekem mee naar school. Terwijl het eigenlijk niet mocht. En toen was het een keertje kwijt. En dat was zo'n drama.
Ah.
Dus ja.
Geweldig.
Oh. Ja.
Nou, dan heb jij echt een heel mooi doel ook. En jij ook, Zegra. Jullie hebben allebei een mooi doel. Als je nou geen ja-maars meer zou hebben in de wereld, wat zou je dan doen? Nu?
Ik zou nu
geen obstakels meer in de weg.
Ik zou
alles
nu,
kan.
Ik zou nu met heel mijn familie zijn koffers laten inpakken en samen op Hajj gaan.
Oké.
Ja.
En jij ook?
Ja. Alleen ik zou ook gewoon alle dingen die ik ooit zou willen doen in mijn leven gelijk gaan doen.
Ja.
Ja. Gewoon helemaal wereldreizen. Heel mijn bucketlist helemaal afpinken.
Ja. Ja.
Vrijheid, blijheid.
Ja.
Ja. Hey dames, en ja. We gaan afronden.
Ja.
Maar de allerlaatste uitsmijter en tip die jullie willen geven aan de luisteraars, aan kinderen, aan anderen. Welke tip of luister of welk advies zou je geven?
Ik zou het advies geven. Kinderen hebben ook een stem. Kinderen moeten niet altijd vanuit de zijlijn toekijken over hoe hun ouders iets proberen op te lossen. Kinderen, hun hersenen zijn nog helemaal fris en fruitig. Die kunnen nog heel goed in oplossingen nadenken. En ja, sommige ouders maken daar soms misbruik van. Van ja, soort notitieboekje. Soms moet mijn moeder zegt dan, zij gaan niet vergeten, we moeten dit en dit kopen. Dan ben ik soort...
Ja, bij mij ook. Ja.
En ja, dat is dan wel een beetje irritant. Dus
mama maakt misbruik van jouw frisse geheugen.
Een soort van wel, ja.
Oké, we moeten dus luisteren naar de stem van de kinderen. Dat is jouw tip. Wat is jouw tip?
Wees jezelf, verander jezelf niet voor anderen. En dat een beetje gewoon... Als er een meidengroepje of een jongensgroepje bij je in de klas zit... en je wil daar heel graag bij horen en ze accepteren jezelf niet... voor hoe je bent, verander jezelf niet. Want dat betekent dat je niet bij hun hoort.
Sticht jezelf een clubje.
Blijf dicht bij jezelf. Blijf gewoon dicht bij wie jij bent.
Dan zoek je maar je eigen vrienden. En die misschien jou accepteren voor hoe jij bent.
En verander jezelf misschien een clubje op waar die andere kinderen bij willen.
Nou, clubje hoeft niet per se. Gewoon een leuke vriendengroep.
Ja.
Ja, leuk.
Ja.
Nou, mooie tips, dames. Hey, wat ik zo bijzonder vind aan jullie... is dat jullie niet nadenken over het nu... maar ook over de toekomst van jezelf, van de wereld, van anderen. Dat is ook de reden waarom jullie natuurlijk in die lerarenraad zijn gekomen. Jullie zijn wel echt voorbeelden en rolmodellen voor kinderen van vandaag... en de verschilmakers.
Ja, dankjewel.
Mag ik jullie allebei bedanken voor het leuke gesprek.
Ja.
Wij zijn ook volgens mij nooit uitgepraat. Wij kunnen blijven praten.
Ja.
Heel erg bedankt voor jullie mooie woorden, jullie goede tips, jullie goede reflectie. Heel erg fijn. En ik wil alle lieve luisteraars bedanken voor het luisteren weer voor een aflevering van Gemanifest. Blijf luisteren naar kinderen. Niet alleen met je oren, maar met je hart. Want de toekomst, die begint vandaag. En die klinkt precies zoals de stemmen van Nuseba en Zegma. Samen maken we de wereld een beetje mooier, meiden. Tot de volgende keer. Doei!